Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dinsdag, 26 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de grote megalomane voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen. Thijs hier, goedenavond.
Goedenavond, man.
Moeten we nou echt op deze dinsdagavond gelijk over de Ronde van Vlaanderen praten? Of wat, het doet toch een beetje, het knarst een beetje.
Ja, maar jij zit zo op de actualiteit van de dag door die dagelijkse podcast. We moeten ook gewoon denken aan de grote megalomane voorbeschouwing voor de Ronde. Waar we dagen van tevoren al ons kunnen verkneukelen en verheugen.
Wat heerlijk. Oh, je maakt hem in één keer heel groot. Ik ben om. We gaan het over de Ronde hebben. Natuurlijk gaan we het over de Ronde hebben. Waar dacht ik aan? Waar zat ik met mijn hoofd? De Ronde van Vlaanderen. Thijs, even in twee zinnen ter introductie. We kennen de prachtige, over elkaar heen duikelende woorden van jou. Dat het een combinatie is. Dat de Ronde van Vlaanderen in België is de hoogmis van het Vlaamse wielrennen. En het is de... Het is koningin in de dag. En het
ja,
is,
dat wel, ja.
Hè, het WK voetbal en je eigen verjaardag en Sinterklaas en Oud en Nieuw bij elkaar, toch?
Ja, of Stedentocht erbij.
Of Stedentocht, ja, ook erbij. Kan je zeggen, wat voor wedstrijd is het?
Ja. Het is misschien wel de wedstrijd waar je het meest allround voor moet zijn. Van al die voorjaarsklassiekers. Het is meer klimmen dan je stiekem denkt. Het is ook meer gooien en smijtwerk dan je stiekem vaak denkt. Het is, ja, het is en kasseien en waaiers en tactiek, ploegenspel. Ja, echt alles zit erin. Ik vind het zelf, en wij verschillen daar hierover natuurlijk van mening, maar ik vind het zelf de mooiste van het voorjaar. Ik weet dat jij natuurlijk, Parijs, jij bent... Kamp Parijs-Roubaix?
Nou ja, ik heb iets meer met Parijs-Roubaix, maar het is wel een minimaal verschil.
Ja, ik ben toch dan meer kamp Ronde van Vlaanderen. Maar het is ook wel, ik moet ook wel bij zeggen dat het wel ook echt komt door de beleving in Vlaanderen. Ik ben er al heel vaak geweest in het weekend van de Ronde. En ik heb elke keer genoten. Ik vind dat... Het is wel echt het centrum van de wielerwereld. Vlaanderen. Zeker dat stukje van Vlaanderen ook nog.
Ja, dat stukje van Vlaanderen en dat moment in het jaar. Het komt allemaal bij elkaar en dat maakt die wedstrijd zo groot. Ik vind overigens wel als je, nou zeg even voor Dwarsdorp Vlaanderen dan bij de start bent. Dan vind ik het ook al. Hè, zo'n midweekse wedstrijd of E3-prijs ja. Ochtends. Bij de start, dan zie je ook al van, oh ja, dit is zo Vlaanderen, dit is zoveel beleving.
Ja, nee, ik had het al echt in mijn eerste jaar dat ik koerste en dat ik dan naar Vlaanderen ging en dat ik dan bijvoorbeeld de belofte versie van de E3-prijs reed. En dan kwam je daar aan en dan, ja, dan was het alsof ik in een andere sport was beland. Als ik in Nederland aankwam, dan stonden er een paar vaders en moeders langs de kant. En misschien een journalist van een plaatselijke suffertje. En dat was het wel eens een beetje. En dan kwam ik in Vlaanderen. En dan ja, stond het gewoon zeeën van mensen. En daar had je bijvoorbeeld nog het... dat heb je nu nog steeds ook wel trouwens bij wedstrijden. Had je de boekmakers. Maar dat was nog voor het internettijdperk. En voordat voor de Unibets en de Mr. Boekmakers het allemaal overnamen. Had je gewoon een gast met de pronostiek op een schoolbord. Die had een krijtje. En die stond langs de kant van de weg. En dan kon je inzetten. En dan zette je, weet ik veel, 100 frank in op Tristan Hofman. Zo. Dat vond ik echt, echt heerlijk. Ik vond het echt een openbaring dat ik daar was. Zodra de koers was begonnen, was het trouwens volledig anders. Want toen merkte ik ook wel dat het echt, dat het een totaal andere manier van koersen is dan ik gewend was destijds. En dat je heel veel parcourskennis moet hebben om te weten waar je vandaan moet zitten. Zeker in het tijdperk waar je nog niet vele viewer had en allemaal dat soort dingen. En gewoon je, waar je de weg moest weten door de Vlaamse Ardennen heen. En als je in het peloton zit, is koersen in Vlaanderen echt wel af en toe echt gekke werk. In Nederland staan er heel veel geparkeerde auto's en er zijn heel veel mensen die scheid hebben dat er wielrenners voorbij komen. Dat is in Vlaanderen totaal niet zo.
Nee.
Maar in het peloton, gewoon überhaupt, ja, Ellen van Dijk legde het van de week ook mooi uit bij ons in de podcast. De betonplaten, de richel die in het midden zit, dat je in het begin echt denkt, ja, daar denk je ook niet na als je met de auto overheen rijdt. Maar,
nee, ja, kan dit, hele, denk je?
Ja, alsof je met een tramrails in het midden aan het koersen bent. En ja, al die klimmetjes, ik vond het echt, ik had ze alleen maar, ik kende ze toen alleen maar van tv. En als je dan oprijdt, dan denk je echt van sommige klimmetjes, holy shit, wat is dit en wat is dit lastig. En ik herinner me vooral nog, in een van mijn eerste koersen reden we de Paddenstraat over. En dat is eigenlijk een beetje de langste kasseistrook die er een beetje die zo ongeveer ligt in die wedstrijden. En het zal misschien een kilometer of 3 zijn of zo. En ik had wel eens over kasseien gereden in Nederland. Maar dat waren gewoon, ja, kleine kasseistrookjes in Zeeland of zo. En dan ben je er een paar honderd meter dan vanaf. En dit was echt zoiets totaal anders. En ik herinner me dat ik echt op een gegeven moment naar mijn handen moest kijken om te weten dat ik ze nog vast had. Dat ik mijn stuur nog vast had.
Je had gewoon geen gevoel meer?
Ik had gewoon geen gevoel meer in mijn handen. Dus je bent zo hard aan het trillen. En je stuur zit zo hard in je handen te trillen dat je echt denkt, oké, heb ik mijn stuur nog vast? Dus moest ik echt naar mijn handen kijken om te weten dat ik mijn stuur vast had. Wat ik super eng vond. Maar als je het een paar keer hebt gedaan, dan ben je er echt wel aan. En dan weet je ook wel of je er goed of niet goed in bent. Maar het is wel echt iets totaal anders om bijvoorbeeld een hellingje over kasseien op te rijden of een helling over asfalt. Die hebben we ook al een tijdje geleden een keer gehad over de Berendries. Wat echt een totaal andere manier van klimmen is dan, weet ik veel, de Paterberg of de Taaienberg of de Muur van Gerardsbergen. En dat maakt Vlaanderen wel echt een soort, ik vind het nu echt een soort speeltuin. Ik vind het echt een feest als ik er mag fietsen. Zeker in de Vlaamse Ardennen, dat je echt weet, het maakt eigenlijk niet uit of ik hier links of rechts ga. Er komt altijd iets leuks tegen. Er komt of er ligt een klimmetje of er ligt een kasseistrook. Het is echt gewoon, zoals wij elk jaar nu de laatste jaren op de Koppenberg staan, dan kun je een beetje om je heen kijken naar al die heuvels die om je heen liggen. En dan zie je de Kwaremond liggen en de, weet ik veel, de Korte Keer. Of ik weet niet eens wat er allemaal omheen ligt. Maakt ook niet eens uit.
Het is één heuvelrug waar je tegenaan kijkt en dan gaan ze links en rechts op en af.
Ja, het is echt, ik vind het echt een speeltuin. En
in de goede zin van het woord dus, voor de alle duidelijkheid.
Ja, en dat, ik vind het nu, omdat ik er, als ik nu fiets, hoef ik er meestal niet te koersen. Dus
dan wordt het leuk.
Maar zo moet dat, zo ziet het natuurlijk, als je Mathieu van der Poel ziet koersen, is dat precies wat je ziet. Het is een soort speeltuin voor hem. Weet je, en dan gaat hij, hey, leuk, en dan ga ik op de trampoline, en dan ga ik nog even in de zandbak. En dan, dat is wat hij aan het doen is in de wedstrijd ook. Ja, hij heeft zoveel overschot en dan, het is ook wel echt wel heel veel gooien en smijten in die zin dat je heel veel klimmetjes hebt waarbij je aan een bepaalde kant moet zitten en dan kan je nog net een stukje parkeerplaats meeprakken en dan op die ene kasseistrook kan je, als je rechts zit, nog door dat ene gootje. En op de Eikenberg bijvoorbeeld, dan moet je de hele tijd van kant naar kant, weet je wel. En als je dat vaak hebt gedaan, dan weet je het wel een beetje. Maar je hebt natuurlijk altijd renners die dat zo makkelijk doen. En voor Mathieu is dat echt een soort, ja, dat is een soort tweede natuur.
Ja, ervaring telt.
Nou ja, niet ervaring telt, zeker als je niet super goed bent. Kijk, je hebt natuurlijk echt de echt goede renners. En dat hebben we de laatste jaren wel een paar keer gezien, dat die meteen meedoen. En dat is natuurlijk met Van der Poel en Van Aert, maar je hebt ook nog wel echt een paar andere gasten die dan ergens vandaan komen uit een land hier ver vandaan en die dan meteen mee kunnen. Dat is wel echt heel bijzonder. Weet je, zo'n Jurgensen bijvoorbeeld vorig jaar, dat hij voor Movistar rijdt en dat hij dan mee kan in de E3-prijs en zo, dat je echt denkt, ja, maar hoe doe je dat, gast?
Ja. Moet je en heel goed zijn en heel goed kunnen sturen en heel sterk.
Ja, ik weet nog. En ik ga even mijn houtje niveau niet vergelijken met waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar dat is wel hoe je koerst. In België zijn er heel vaak, dan rij je over een hele grote brede baan. En dan gebeurt er niks. En dan ineens gaan ze allemaal om je heen sprinten. En dan denk je, ja shit, ik ga maar een beetje meesprinten. Maar je weet niet of je linksaf gaat of rechtsaf gaat. En dan draai je ineens, je draait ineens rechtsaf een klein strontweggetje in. En dan zit je zelf in 60ste of 70ste positie. En dan zie je ze vooraan meteen weer stoppen. Want als je vooraan rijdt, je rijdt met vier man vooraan en je legt het ineens stil. Dan kan niemand er meer door. En dan rij je een kilometer zo door. En dan denk je, oh, er zal iets aankomen. En dan rij je dan op de Oude Kwaremond. Dat je echt denkt, ja, maar dit is toch niet eerlijk? Ik wist niet dat het eraan kwam.
Het overkomt je op dat moment.
En nu natuurlijk, nu weten ze dat allemaal een stuk beter. Maar dat is natuurlijk precies wat je ziet. En dat is echt essentieel voor de koers. En dat hebben we de afgelopen twee wedstrijden ook gezien. En dat is echt het succes van Little Trek in de afgelopen twee wedstrijden. Het opdraaien van de Taaienberg in de E3-prijs. En het opdraaien van de Kemmelberg in de Gent-Wevergem. Daar zitten ze gewoon allebei de keren met vier, vijf man vooraan. En zelfs al klim je dan, al doe je die ene beklimming echt ruk. Ook al ga je voor geen ene meter omhoog, dan zit je boven gewoon nog steeds. Nee, de rijder echt, het is zo moeilijk om mensen voorbij te rijden op zo'n klim. En wij kijken natuurlijk naar Van der Poel hoe die mensen voorbij rijdt. Maar dat is niet hoe het normaal gesproken gaat. Dus als jij daar gewoon oké omhoog rijdt op de Taaienberg of de Kemmelberg en je begint als eerste, weet je van hoe ver je moet komen als je van 50ste positie zit om die eerste in te halen? En hoeveel mensen je eromheen moet en dat je door de graskant moet en dan verlies je daar weer snelheid en dan krijg je er weer een beuk aan die kant. Dus positionering is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat hebben ze bij Trek de afgelopen twee wedstrijden zo onwijs goed gedaan. En dan ben je eigenlijk meteen zit je in de wedstrijd en dan zit je meteen met vier, vijf man in, zeg maar, het eerste deel van het peloton. Dat valt altijd uit in groepen, uit elkaar in groepen en groepjes. En als je op dat moment in groep 3 of 4 zit, dan ben je de hele dag op achtervolgen aangewezen. En dan, ja, dan moet je zo verschrikkelijk sterk zijn om nog de kop van de koers terug te zien en dan nog iets te kunnen. En dat hebben we de laatste jaren nauwelijks gezien meer. Want het valt niet meer echt stil vooraan.
Nee.
En ik denk dat de laatste keer dat we dat echt gezien hebben, dat iemand van ver terugkwam, was misschien wel Van der Poel in 2019. Die zijn wiel brak in die plantenbak.
Ja.
En die echt nog vooraan in de koers terugkeerde. En die nog dezelfde wedstrijd had kunnen winnen als hij een beetje beter had opgelet.
Toen won Betty Jol, toch? Die editie.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Even over dat klimmen. Want ze bleef even hangen in mijn hoofd. Het klimmen op een kasseien klimmetje. Dat omhoog rijden. Wat? Hoeveel verlies je eigenlijk? Want je ziet dat al die gasten ze blijven allemaal zitten om druk te houden. Je hebt natuurlijk het probleem van het achterwiel. Maar hoe groot is dat effect? Is dat te duiden?
Ja, het ligt een beetje aan de renner. Het ligt denk ik ook wel een beetje aan materiaal. Is wel echt wel beter geworden. Ik merk wel als ik er nu overheen rij met het materiaal van nu op die klimmetjes, dan gaat het voor mij ook wel beter. Dus ik was er nooit een held in. Maar zeker met bijvoorbeeld met een bredere band gaat het echt wel een stukje makkelijker al. En het fietsen van nu zijn wel een stukje beter. Maar het is wel op kasseien, hoe lichter je bent, hoe meer je gaat stuiteren. Dus hoe meer je eigenlijk van kassei naar kassei stuitert. En als je zwaar bent en je kunt veel vermogen leveren en je kunt veel snelheid houden, zeker aan het begin van zo'n klimmetje als je meteen hard aan kan zetten, ja, dan neem je zoveel meer snelheid mee en zoveel meer druk op je achterwiel. Dan gaat het niet veel minder stuiteren en verlies je eigenlijk veel minder energie daaraan.
Dus dat is de reden dat Jonathan Milan kan overleven op zo'n,
ja,
tijdens Gent-Wevelgem, ja, op de Kemmel.
Ja, dat zijn gewoon de zware jongens kunnen hebben echt wel een voordeel als je over kasseien rijdt. En dus ook over kasseien omhoog. Maar als je ziet, zeker wat Van der Poel, die kan ook echt staand over de kasseien. Die gaat niet per se zittend over kasseien klimmetjes. Die gaat ook echt staan. En daar moet je wel echt wel, dan moet je echt wel zoveel power hebben. Dan moet je zoveel voorwaarts momentum hebben. als je dat gaat doen terwijl je 0 op het uur gaat, dan raak je iedere kassei 10 keer.
Ik vond het wel opvallend dat hij in Gent-Wevelgem wel heel veel zittend omhoog reed.
De eerste keer niet. Toen had hij echt nog een power-up, die Campbell.
Ja,
en daarna was hij toch wel een beetje naar de kloten en dan bleef hij meer zitten.
En dan blijft hij zitten, ja. Wel mooi wat hij zei over die derde keer, Campbell. Die zei, het was echt harken, hangen en lurgen om boven te komen in het wiel van Pedersen.
Ja. Ja, en je ziet ook wel wat Van der Poel ook goed doet, en dat doet Van Aert ook echt extreem goed, is dat ze ook heel goed schakelen bijvoorbeeld. Dat ze continu bezig zijn met, dat heb je natuurlijk heel erg uit het veld rijden. Als je te groot komt te staan, wat heel vaak gebeurt, met heel veel renners, die willen dan te grote versnelling omhoog rijden, dan blokkeert hij op een gegeven moment helemaal. En je ziet bij Van Aert en Van der Poel, die kunnen de hele tijd het momentum houden. En die hebben zo'n volmaakte trapbeweging ook. Dus die trappen eigenlijk zo rond. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dus, maar leg het toch nog even uit.
Ja, die krijgen het eigenlijk voor elkaar om dus
heel gelijkmatig druk te houden.
Ja, en die kunnen dus ook echt heel ver door het dode moment heen trappen, wat in iedere trapbeweging zit. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. En dat zie je wel bij heel veel veldrijders, omdat je dat heel vaak hebt. En dat heeft ook wel met torque te maken. Dus dat is moeilijk te meten soms. Maar dat is eigenlijk een soort van, laten we het even simpel uitleggen. Je absolute vermogen om te duwen en te trekken. Dus niet zozeer je wattage, maar je torque. Dus één trapbeweging. Dus bijvoorbeeld Roy van den Berg, de baansprinter, die heeft een extreem hoge torque.
Nou, die heeft een niet te meten torque.
Ja, en dat gebruik je eigenlijk het meeste als je je fiets vanuit stilstand op gang moet trekken. Of als het dus echt langzaam gaat na een bochtje. En zeker als je moet zitten. En zeker als je over obstakels zoals kasseien rijdt. Dan heb je echt wel torque nodig. Dus dat je heel veel druk in je pedaalslag houdt. En dat kunnen die gasten zo goed. Dat is mooi om te zien. Dus er zit ook nog wel echt wel stukjes techniek bij.
Is dat ook te oefenen?
Ja, dat denk ik wel.
Is het echt te trainen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat doe je natuurlijk ook wel door bijvoorbeeld... Je hebt allemaal oefeningen daarvoor. Op hele lage cadans tegen de wind in rijden. Of bergop rijden. Of met één been rijden. Eerst links en dan rechts. En dan weer, weet je. Daar oefen je dat soort dingen wel mee. Maar ik denk dat het... Wat je ziet bij Van der Poel en Van Aert is dat ze het zo spelenderwijs hebben meegekregen. Omdat ze dat gewoon in dat veld rijden zoveel doen.
Ja, zo normaal geworden.
Ja, als jij door de modder heen rijdt, dan doe je dat de hele tijd. En dan kom je weer in bocht, moet je afremmen. En dan moet je meer in gang trekken door de modder. Weet je, dat is... Ja, dat, ik denk dat dat zeker voor Vlaamse wedstrijden is dat echt ideaal. Echt, als je dat van jongs af aan hebt gedaan, heb je daar echt wel een voordeel mee, denk ik.
Ja. Zie hier ook de uitleg van Mathieu van der Poel na afloop van Gent-Wevelgem, dat hij zei, Vlaanderen is wel zo'n andere wedstrijd. He, dus het een hoeft niet heel veel met het ander te maken te hebben. En dat ligt ook vooral hier.
Als Gent-Wevelgem.
Als Gent-Wevelgem, dat bedoel ik, ja.
Ja, dat is wel echt zo. Ja, Vlaanderen heeft gewoon twee keer zoveel hoogtemeters. En dan te bedenken dat de eerste helft van de Ronde van Vlaanderen is gewoon eigenlijk 0 hoogtemeters. Dus er zit zoveel meer klimwerk in. En Gent-Wevelgem mist een paar keer een klimmetje op rijden. En dan kan je echt nog gewoon omhoog. Nou ja, wat Peters doet is gewoon met het gewoon pk's. Gewoon hakken zagen en boven. En in de Ronde is het zoveel, is de opeenvolging zo groot. En rij je gewoon de hele tijd van klimmetje naar klimmetje eigenlijk. En dat is wel echt veranderd, hè. Want ik denk dat de finale zoals die vroeger was, dus de oude finale naar Ninove, dat die wel iets, wel een heel stuk vriendelijker was voor renners die niet per se heel goed omhoog kunnen.
Ja, vergevingsgezindere finale.
Ja, dat konden meer renners aan, denk ik. En dus eigenlijk sinds je de parcourswijziging hebt, dat de Ronde van Vlaanderen niet meer finish in Ninove, dus niet meer Muur Bosberg, maar dat je naar Oude Quaremont-Paterberg gaat eigenlijk als finale en daar meerdere lussen rijdt, is de Ronde van Vlaanderen gewoon een stuk zwaarder geworden. En wordt het verschil toch wel heel vaak gemaakt op de klimmetjes nu.
Ja, wat vind je daarvan?
En dat was niet per se zo. Het werd ook vaak gemaakt op tussenstukken of...
op het laatste stuk.
Op het laatste stuk inderdaad nog. Dat daar echt nog een enorme koers ontbrandde. Dan na de Bosberg, dat je nog met 10 of 12 man soms de Bosberg overging. En dat je allemaal nog koerswijzigingen dan kreeg.
Nou, best wel tof. Hè? Dat zijn vond ik ook wel toffe scenario's.
Ik vond het wel echt een mooie finale altijd. En ik vind... ik weet niet. Ik heb wel soms een beetje nostalgie naar die oude finale. Zeker omdat meer renners dat aankomt. Weet je, zoals Nick Nuis de Ronde van Vlaanderen won ooit. Het kan eigenlijk niet meer zo.
Zo'n type renner gaat in deze finale niet overleven, zeg je?
Nou ja, zeker omdat hij was ook nog eens op achterstand geraakt. Dus hij is ook nog terug in de wedstrijd gebracht door anderen. Ik geloof dat De Volder ook een keer pech had of zo. Weet je, dat hij echt nog van heel ver terug is gekomen. En dat hij in de finale verre van de sterkste was en toch won. Dat kan in de huidige ronde eigenlijk niet meer. Ook door de manier van koers van tegenwoordig, dat er veel minder lang gewacht en gepokerd wordt en de koers veel eerder openbreekt. Maar ja, de laatste jaren wint gewoon elk jaar de sterkste in koers. Toch? Ik bedoel, Van der Poel 2 keer. Asgreen was ook sterker dan Van der Poel, zeker in die sprint.
Ja.
Nou, kon je misschien nog zeggen dat Asgreen onder druk stond op de allerstijlste klimmetjes, maar niet dat hij moest lossen of zo. We hebben Sagan gehad die is eentje wegging. Pogacar. Dus eigenlijk is Vlaanderen nu de tactische component, zeker in de laatste 30, 40 kilometer, is kleiner geworden.
Ah, dat is toch jammer.
Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant hebben we zulke mooie ronden van Vlaanderen gehad. Ik vond het in het begin ook jammer. In het begin was de reden bijvoorbeeld ook echt dat te maken met VIP-tenten. Weet je? Er stond een VIP-tent elk jaar in de tuin van het kasteel op de muur van Gerardsbergen. En dat was gewoon, had niks te maken met de organisatie, maar gewoon met de eigenaar van het kasteel. Die zette gewoon elk jaar daar een VIP-tent neer en die verdiende goud geld. En daar vond de organisatie van de Ronde van Vlaanderen vond dat natuurlijk best wel ruk. Ja, dat was gewoon het punt in het parcours. Iedereen keek de hele dag uit naar de muur en daar moest je staan, weet je wel. Ja, en daar stond een VIP-tent die gewoon
lekker
cashte over de rug van de organisatie heen. En als je dan nu kijkt naar waar de VIP-tenten nu staan, die echt, nee, elk jaar zijn het er nog meer en elk jaar zijn ze nog groter, op de Quaremont en... er staan er nog wel een paar, maar op de Quaremont is natuurlijk echt, die is natuurlijk echt mega. En ja, dan komen de mannen 3 keer langs en de vrouwen denk 2 keer. Ja, dan heb je natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel heel tof om de hele dag te zien.
Ja, mag ik daar wel wat over zeggen?
Je mag alles over zeggen.
Met de aanname, hè, in de wetenschap dat deze sport natuurlijk betaald moet worden en dat dit soort rondes niet zomaar uit de lucht kunnen komen vallen, want dan kan je ze niet meer organiseren. Dus daar is geld voor nodig, ik snap het. Echter, de oude Quaremont wordt nu omgeven, als je kijkt vanaf de motor, door een soort witte wal, waar dan allemaal mensen op een gemaakt balkonnetje staan. Ik vind dat toch wel ergens jammer. Het is een soort tunnel der tent geworden.
Ja, en ik vind een VIP-tent ook heel onsympathiek klinken.
Ja, dat is ook waar.
Maar
daar staan een bak aan liefhebbers de hele dag te
genieten. Dat is het.
Ja.
Ja, maar dat is het. Ik denk dat in Vlaanderen is een VIP-tent... Ja, dan misschien dat mensen eerder nog een jasje aan hebben en dat er nog een paar mevrouwen zijn met pumps aan. Maar die vinden wielrennen net zo mooi.
Ja.
Dat is niet... Ik ben pas geleden bij Jumping Amsterdam geweest met mijn dochter. En dan is er...
waarom bel je niet? Dan ga ik mee om gewoon naar jou te kijken anderhalf uur.
En daar is gewoon... Ja, daar is gewoon... Eén deel van de tribune is gewoon helemaal met tafeltjes waar mensen zitten te dineren terwijl er de wedstrijd daar bezig is. En die kijken niet eens naar die wedstrijd.
Nee, vooral dat. Ze kijken niet. Het interesseert ze gewoon geen ene donder.
Nee, dus die betalen heus mee en zo, weet ik veel. Maar dat zijn, dan denk ik echt, ja, je komt hier dan toch om naar die... Ja, dat is gewoon dan de finale, moeten ze over die dingen heen springen en zo. Weet je, over de oxers en de dikke allemaal wat. Ja, daar kijk je dan toch naar. Daarvoor ga je toch ook naar een evenement. Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar gaan ze om te netwerken of om gezien te worden of weet ik veel wat. En dat heb je echt totaal niet in de VIP-tent van de Ronde van Vlaanderen.
Nee.
En dat is ook... Die mevrouw met haar pumps aan, die staat wel gewoon met haar auto in een... moeten ze parkeren in een weiland. En als ze uitstapt, dan stapt ze met haar pumps in 2 mud modder.
Ja. En dat interesseert er geen donder ook. Oh, ja? Op de goede manier. Die stapt gewoon door dan.
Ja, ja. Dus ik heb eerlijk gezegd, ik had er in het begin meer moeite mee met het hele idee van VIP-tenten en weet ik wat. Maar ik vind eigenlijk ook wel, het is ook gewoon een manier om een heel groot wielerfestijn voor heel veel mensen mogelijk te maken. En het is ook niet zo dat je er als gewone toeschouwer niet meer kunt staan of zo. Dus ik heb er, eerlijk gezegd, ik heb er door de jaren heen wel minder moeite mee gekregen. Maar ik snap jou wel wat je zegt, dat het wel een soort, witte tunnel, van die tententunnel is geworden, ja.
Ja, ja. Nou ja. Dat geheel terzijde. Als de versnellingen maar goed genoeg ontbranden, hè, dan kijken we wel daardoorheen.
Nou, die zipline die daar de afgelopen paar jaar hangt, daar moet ik het toch over hebben.
Ja.
Dus gewoon
moet ook betaald worden.
Zipline die Sportza daar neerhangt, dus waar een camera aan hangt en die met de renners mee of over de renners heen meebeweegt en ons beelden geeft. Ja, dat is natuurlijk. Nou, daar heb je geen enkele andere wedstrijd op de wereld, hè. We worden wel echt enorm verwend daar als tv-kijker.
Ja, helemaal eens. Ja. Je hebt dat shot op het WK in Italië gehad. Ja. Was dat Italië? Ja, hè?
Ja. Met die uit het helikoptershot, met Van der Breggen.
Met Van der Breggen. Toch echt een van de mooiste helikoptershots uit het wielrennen van de afgelopen zoveel jaar. En je hebt dan inderdaad de zipline. Aangevuld misschien met de drone op het WK-veldrijden.
Ja. Ja. Ja, eens.
Zullen we langzaamaan richting startlijst?
Ja.
Toch? Als onderdeel van de grote megalomane, dubbelloopse, iets wat zelfoverschattende voorbeschouwing.
Ja, maar dan begin ik wel eventjes bij de eerste rubriek altijd. Voordat we naar de startlijst gaan, altijd eerst even kijken. Wat zijn de omstandigheden, Hidde?
Heerlijk, heerlijk. Ik sla dat altijd over in de hoop dat je dit dan aankondigt op deze manier. Dus uitstekend. Ja.
Ik wil een eigen jingeltje.
Wil je een eigen jingeltje?
Ja, een soort weerbericht of waaieralarm jingeltje of zo.
Nou, kan wel wat verzinnen. Even kijken hoor.
Nee, ik wil dat je hier gewoon even...
too much?
Tering.
Schrok je?
Ja, ik schrok wel even, ja. Fucking vuvuzela erin ineens.
Doe maar. Het weerbericht. Okay. Thijs, de omstandigheden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Zondag 31 maart 2024. Ga je gang.
Nee, dit klinkt ook niet. Vreselijk dit. Doe dit weg.
Oh. Oké. Okay.
Ja.
Ik vond het wel een ordinair radio jingeltje.
Ja, precies.
Goed, genoeg gespeeld.
In de radio.
Hoe staat de wind? Hoe koud wordt het? Gaat het regenen?
Het wordt zeker niet koud. Temperatuur is een graadje of 12, 13. Dus klein zonnetje. In de loop van de dag kan het gaan regenen. Dus het zou goed kunnen dat... in de finale, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, dat wel een beetje nattig kan zijn.
Ai.
Ja, en dan de wind. Mm-hmm. Maar die wordt eigenlijk gedurende de dag steeds sterker, zoals hij nu voorspelt. En het kan natuurlijk nog wel een paar keer veranderen de komende dagen. Maar eigenlijk wat ze voorspellen is dat het zondag rond 11, 12 uur hard begint te waaien. En wat betekent dat voor de wedstrijd? Hebben we dan ook nog kans ergens op waaiers? Niet in het begin, want dan waait het dus nog niet hard genoeg. Maar in de loop van de dag gaat de wind eigenlijk steeds grotere rol spelen in de wedstrijd. Dus ik denk dat het bij de start, het zal wel een beetje nerveuzig zijn. Omdat er wel vaak wind een beetje op de kant staat. Maar zeker als ze aankomen... In het gebied waar de koers echt wordt verreden. Dus in het heuvelgebied, zeg maar. Dus als ze in de buurt van Oudenaarde komen, dan gaat de wind een steeds grotere rol spelen. En dan zie ik ook steeds meer gele en oranje stukjes op mijn scherm verschijnen in de Waaier-app. En dat betekent wel dat er staat veel wind. Dus de wind gaat wel echt wel een flinke rol spelen. En dat gaat het wel extra zwaar maken. En zeker in de finale, dus het laatste uur van de wedstrijd. En dat betekent bij de vrouwen, want die starten na de mannen.
Yep.
En die finishen, of die, nee, die starten, sorry, ja, die starten na de mannen en die finishen dus ook na de mannen. Dat daar wel de rol van de wind echt wel nog groter is. Dus ook een belangrijk altijd om te weten is, hoe staat de wind na de laatste Paterberg? Hoe staat de wind in de, het is een kilometer of 12 of zo, 13, 14, na de laatste Paterberg vlak. Dat is altijd wel van belang. Stel dat je bent daar in je eentje weg en er rijdt een klein groepje achter je, kunnen die dan terugkomen, ja of nee? De wind staat dan hard recht in de flank van rechts. Dus hij staat niet mee, niet tegen. Maar ja, je kan daar dus echt nog wel... voor een eenling is het nog niet super makkelijk. Daar kun je als in een groep kun je daar misschien wel echt nog een stuk meer tempo maken. Dus dat is nog wel... Ja, het is niet super gunstig voor een aanvaller. Zeker omdat de wind ook echt wel flink hard staat. En je... De wind staat zelfs zo hard dat je echt nog wel renners daar op de kant eraf zou kunnen rijden. Dus als je daar echt nog in een groepje rijdt en je gooit de boel daar echt op de kant, dan is het dus met z'n allen links op dat fietspadje bij die paaltjes boren.
Ai, ai, ai. Dit kan nog wel eens een heel een natte droomtoetje zijn van de Ronde van Vlaanderen.
Ja, en de sprint is grotendeels tegenwind.
Ja. Ja, dat draai je tegen de wind in. Ja.
Je draait steeds meer tegen de wind in. Dus sprint is... daar gaat de wind... Dus stel je gaat met een heel klein groepje sprinten... of met twee man bijvoorbeeld of zo. Dan sprint is dus helemaal links moet je zitten tegen de hek aan. Zodat als iemand overheen wil, dat hij rechts vol door de wind moet. Je kan dus niet van heel ver aantrekken. Dus stel in zo'n geval dat Van der Poel weer met Pedersen gaat sprinten... dan is deze wind wel een stuk gunstiger dan voor Van der Poel dan dat hij stond in Gent-Wevergem. Want Pedersen wil graag een lange sprint hebben met veel snelheid. En eigenlijk moet je met deze wind, is het heel lastig om als je met sprint AD om een sprint met veel snelheid te hebben. Dus het wordt een kort, fel sprintje tegen de wind in normaal gesproken. Als het een sprint AD wordt.
Ja, daar komen we langzaamaan op. En dit is einde weerbericht, toch?
Einde weerbericht.
Schitterend. We gaan er wat voor verzinnen voor dit rubriekje.
Ja.
Om jouw innerlijke Peter Timofeev op een vrolijke manier naar voren te halen. Ja.
Ja. De startlijst?
Nou, heel graag.
Den favorieten?
Den favorieten. Beginnen we bij de vrouwen?
Ja, dat is goed.
Ja.
Die pak ik erbij. Goed. Ik denk dat er is natuurlijk één mega favoriete bij de vrouwen.
Ja, die rijdt in een regenboogtrui en komt uit België.
Ja, en rijdt met nummer 2.
Ja.
Want Demi Vollering rijdt met nummer 1. Kopecky is de grote favoriete, denk ik, in de koers. Vollering rijdt deze wedstrijd geen Wiebes. Hiervoor geselecteerd.
Begrijpelijk.
Ik vond dat die wel zo goed reed eigenlijk in de afgelopen week dat ik er misschien wel had verwacht. Maar
ze klom is heel sterk.
Ja, misschien is dat ook wel een onderlinge afspraak dat in deze wedstrijd het alle ballen op Vollering en Kopecky is. En dan vooral op Kopecky waarschijnlijk. Dus dat ze de koers ook echt hard willen maken. En dat Wiebes de kans heeft gehad in Gent-Wevergem bijvoorbeeld. En heeft ze gepakt. Canyon met Nivia Doma, Chabby. Je hebt...
Chloe Dijkert.
Dat broekje. Heb je dat gezien van de week in Gent-Wevergem?
Nou, dat die is toch wel een altijd...
Een zwembroekje.
Ja.
Ja, maar het nu was nu wel echt extreem.
Ja, was nog korter? Is me niet opgevallen.
Echt een zwembroekje. Ja, nee, je moet het nog eens terugkijken. Als de modepolitie mag daar ook wel wat van vinden.
Ja, te kort?
Nou... Ik dacht echt, ja, dit is echt gewoon een soort... Ja, wat, het is ook helemaal niet snel. Ja,
nou ja, huid
is minder snel dan broek, normaal gesproken.
Ja, tenzij je Remco Evenepoel bent.
Hoezo?
Toch, die heeft toch een hele snelle huid. Die rijdt toch kort, waar anderen nog...
Oh, ja, dat klopt, ja.
Is, ja, is toch?
Een, Ja, dat is waar. Zijn
in
armen,
tijdritten en zo, zijn armen. Dat is beter dan een lange mouw.
Ja, nou, gaan we eens uitvogelen. Daar kom ik op terug.
Ja.
Puk Pietersen, ben ik wel echt benieuwd naar. En dan, Little Trek heeft het grootste blok tegen SD Works. Longo Bugini, Balsamo, Brand, Denjen, Van Anrooy. Nu staat Loretta Hansen er nog op, maar het zou ook zomaar Ellen van Dijk kunnen zijn.
Ja, ze gingen zelf stiekem vanuit.
Ja, leuk. Goeie comeback hoor, tot nu toe, van Van Dijk.
Ja, toch? Ja.
Zo, poef. Movistar met Floortje Mackay, DSM met Georgie Pfeiffer, Visma met Marianne Vos en Fan van Empel. Ja, zeker Vos moet in staat zijn om heel ver te komen. Ik denk dat ze daar bij SD Works misschien nog wel het bangste voor zijn.
Ja, hoe goed is ze?
Ja, het is wel echt goed. En ze heeft natuurlijk afgelopen weken weinig wedstrijden gereden. Ze is niet overal bij geweest. En de laatste wedstrijd was Strade Bianca. Ze rijdt nog dwars door Vlaanderen. Dus ja, ze rijdt niet overal. Maar hoe goed ze was in het nieuwsblad. En dat ze daar in staat was om Kopecky en te volgen en te kloppen in de sprint. Ja, dat moet toch wel enige. Als die Kopecky weer zo nerveus kan maken als in het omloop. Ben ik heel benieuwd naar. Maar goed, dat is dus de omloop, is dus de oude finale van de Ronde van Vlaanderen. En dat is, ja, dus echt wel aanmerkelijk minder zwaar. Dus ja, ik weet niet of ze op de Quaremont en de Paterberg ook in staat is om Kopecky te volgen.
Nee, het zou wel, jeetje mine, het zou wel zijn als zij kan winnen, zeg.
Ja.
Niks ten nadele van wie dan ook, maar wel ten voordele van Marianne Vos.
Ja, maar ik vind dat toch wel echt qua, puur qua renster, die niet bij, als je, ja, Trek heeft een groot blok, maar Vos is wel echt wel, heeft wel de kwaliteit om Kopecky te kloppen, ja, als ze heel goed is. En Kopecky misschien iets minder. Talita de Jong nog bij Lotto Destiny, rijdt echt supergoed. Ben ik ook wel benieuwd naar. Gaat dat interview lezen, dat binnenkort bij ons in de krant verschijnt. Heb ik net gelezen. Erg mooi,
ja,
interview.
Van collega Daan Hakkenberg. Ja.
Ja. Ja, dan heb je het wel een beetje gehad. Dus het wordt wel weer SD Works tegen Trek. En dan Vos als potentiële derde hond die heel stiekempjes mee vandoor kan gaan.
Zoals alleen zij stijlvol de derde hond kan zijn.
Ja. Ja, die kan het wel erg goed, ja. Ja. Ja, en nog benieuwd naar Fan van Empel natuurlijk. Maar die rijdt dus ook dwars door Vlaanderen. Starten niet in Gent-Wevelgem vanwege ziek.
Ja, dan mag je hopen dat de impact daar niet te groot is. Ze zijn wel veel ziek bij Visma.
Ja, zullen we dan meteen weer doorschakelen naar die mannen? Want dan gaan we daar meteen over praten.
Inderdaad.
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het ding voor de week voor de ronde. Eigenlijk dat je ziet dat Visma van de beste ploeg in de breedte eigenlijk nu een soort piepend en krakend tot stilstand is gekomen deze week. Er zijn er zoveel ziek, zwak en misselijk. Het is echt een beetje de vraag hoe goed die ploeg nu nog is. En ik denk dat ze dat zelf ook misschien niet helemaal weten.
Nee, zal wat even is aan de hand? Zetten? Wat, zetten ze
Van Aert gevallen in E3-prijs.
Ja.
Op zijn elleboog en zijn heup. Laporte rijdt niet. Ziek geworden in Italië in Milan-San Remo. Afgelopen week ook alles overgeslagen. Van Baarle is ziek.
Ja.
Rijdt ook geen dwars door Vlaanderen. Benoot is gevallen in de E3. Hagenes is gevallen. Die zou volgens mij ook niet rijden. Die zou Volta Limburg rijden, maar die rijdt dus ook niet. Die brak zijn neus. Tratnik is gevallen. Vorige in de Gent-Wevelgem viel hard op zijn hoofd. En Van der Zanden die stapte af in Gent-Wevelgem met een rugprobleem. Dus ja, op de startlijst staan nu Van Aert, Affini, Benoot, Jurgensen, Tratnik en Van Baarle. Maar Van Baarle is dus, die heeft dus al voor ver gegeven voor Dwars de Vlaanderen. Tratnik is gevallen en Benoot is ook gevallen. En Van Aert, ja, die zal misschien niet echt super veel last van hebben een week na dato, maar toch. Dus ja, waar ze zeg maar anderhalve week geleden nog nou ja, vier potentiële winnaars in de ploeg hadden, is het nu toch wel echt wel een heel stuk minder. Met alle miserie die erbij hoort. Ja. Dus ja, het slechte nieuws voor Visma is dan, ja, in hoeverre gaan ze in staat zijn om de kwaliteit van de ploeg uit te spelen en het blok van de ploeg uit te spelen tegen Van der Poel. En als dat niet kan, ja, dan wordt het weer Van Aert, dan moet Van Aert weer man tegen Van der Poel. En ja, dan wordt het wel lastig, denk ik.
Ja, zeker met de huidige voorziene verhouding.
Gezien de E3-prijs wordt dat een potje dat die moeilijke, dat misschien wel heel moeilijk te winnen is. Dus waar ze op hoopten natuurlijk was, we gaan proberen Van der Poel met een blok te verslaan. En met een overtal creëren en als ploeg omver te rijden. Ja, dat is wel echt een stuk minder waarschijnlijk geworden door al deze problemen.
Ja, en dat is toch wel, het is pech.
Ja.
Want dat is toch echt wel de grootste verklaring voor deze misère bij Visma en Leasebike op dit moment. Maar toch, het is wel hun hoofddoel. Hè? Ze hebben twee hoofddoelen. Dit is ook een hoofddoel.
Ja, klopt. Ja, maar ja, aan ziek doe je niet heel veel over het algemeen.
Nee.
En aan de manier hoe ze zijn gevallen, doe je ook niet heel veel. Dus ja, ik kan niet een rode draad ontdekken waardoor ik een patroon ergens in zie dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dit hoort ook wel een beetje bij het Vlaamse voorjaar.
Ja, het is alleen, de rode draad is dat de zege in Vlaanderen voor Wout van Aert toch wel weer heel ver weg lijkt op dit moment.
Nou ja, misschien is dat ook wel een keer goed. Dat de absolute druk er iets minder op staat. Want die ligt natuurlijk nu wel, de favoriete rol ligt wel echt bij Van der Poel.
Ja, komen we misschien nog wel over te spreken, maar daar schrikt hij natuurlijk ook niet van.
Nee, maar het is wel anders dan in het verleden dat Van Aert een soort van 50-50 met Van der Poel ging. En dat dan in eigen land, dat hij eigenlijk wordt geacht om hem een keer te winnen. Ja, nou goed, als ik nu ook weer zie wat er allemaal in de Vlaamse media wordt gezegd, door wat je de bonen en van Rick van Looy zag ik weer voorbij komen, dingen dat Van Aert zich te veel wegcijfert en dat hij meer had gewonnen moeten hebben, weet ik van dat je echt, ik weet eigenlijk niet of die druk is. Kunnen wij wel zeggen, kunnen wij misschien wel iets meer met meer iets meer afstand denken, ja, hij is vorige week in E3-prijs in een man tegen man gevecht toch wel vrij duidelijk verslagen. De kans dat dat nu anders is niet super groot. Ik denk dat ze daar in Vlaanderen met een andere bril misschien toch wel net even iets anders naar kijken. Ja. En dat ze toch wel, ja, dat ze dan toch wel denken, ja, Van Aert heeft het hele jaar gezegd, ik wil goed zijn in Vlaanderen en Roubaix. Ja, nu is het Vlaanderen. Laat het dan maar zien.
Ja, kom maar op.
Kom maar op, ja. Dus, ja, ik weet eigenlijk, ik kan wel zeggen, de druk is dan misschien iets minder groot, maar dat is misschien wel
onzin.
Dat is misschien wel onzin, ja. Nou, oké. Alpecin de Koning.
Een gehavend Visma. Ja.
Met Van der Poel en Philipsen. Craig Anderson, Vermeers. En dan zullen Philipsen, Craig Anderson en Vermeers vooral, denk ik normaal gesproken, in dienst van Van der Poel moeten rijden. Misschien dat ze Philipsen nog wel lang achter de hand houden om om nog een ander spel te kunnen spelen. Maar als de nood aan de man is, zal hij ook gewoon moeten meespringen, denk ik. Is misschien ook wel zijn beste kans, hè? Want Philipsen, het wordt niet een sprint in de Ronde van Vlaanderen. En misschien is het juist wel een kans voor hem om in een eerdere fase in de wedstrijd al mee te zitten. En dan als een soort waakhond te fungeren voor Van der Poel.
Ja, een soort Van Baarle afleidende, iets anders scenario, maar ja.
Ja. Intermarché met Grumai, Soudal met Alaphilippe en Asgreen, Lampaard, Visma hebben we het over gehad, Arkea met Seneschal, nou, die is begin van het jaar gevallen, het zal me verbazen als die echt nog heel goed is, Astana met Kees Bol, Bahrein met Moric, En Fred Wright, Bora. Nou, Jordi Meus reed natuurlijk supergoed in Gent-Wevergem, maar dit is te zwaar voor hem.
Hetzelfde geldt voor Van Poppel.
Ja, datzelfde geldt voor Van Poppel. Oliver Naassen voor Decathlon, Agi Dozier. Bet Diol voor EF Education. Die rijdt ook wel echt heel hard, Bet Diol. En die denkt dat hij echt wel een goede wedstrijd gaat draaien in Vlaanderen. Die hebben ook nog Paulus. Dus ook afgelopen jaar goed.
Ja, zeker.
Ja, Groupama met Kung. Piti staat niet op de startlijst. Die vinden ze blijkbaar nog te jong voor deze koers.
Ja, wat wel jammer is natuurlijk. Hè?
Ja, vind ik ook wel jammer, ja.
Ja. Klopt het verhaal dat hij nou dat toen nog Jumbo-Visma nee zei tegen de komst van Piti?
Ja, hij wilde in het opleidingsteam rijden van Jumbo-Visma, ja. Ja. Ja, die kunnen niet iedereen nemen.
Nee, je zegt wel eens nee, zo bedoel ik het ook niet, maar...
Ja, ik denk dat de afgelopen jaren twee hele goede opleidingsteams waren in de wereld. En dat was Jumbo-Visma en Groupama. En daar zijn allebei van die teams, zijn allebei echt onwijs veel jongens prof geworden. En heel veel belovend prof. Dus ja, de komende jaren gaan die elkaar toch ook overal weer tegenkomen. Maar dat opleidingsteam van Groupama was misschien nog wel beter dan dat van Jumbo-Visma. Dus ik denk dat Piti, nou, of de renners die om hem heen zaten, misschien wel goed terecht is gekomen. Ja. Die zat dus bij Lenny Martinez en Gregoire. En allemaal dat soort gasten die de komende jaren ook echt overal gaan terugzien.
Mooi.
Ineos met Narvaez. Little Trek. Nou ja, de grote... Als Jumbo-Visma of als Visma-Lisebike dan geen blok kan maken, dan zal Little Trek het doen. En als je ziet hoe goed die waren de afgelopen week en waar die zaten op de punten waar het er echt om ging, dan is dit wel echt een ploeg om enorm rekening mee te houden. Die komen met Pedersen, Tim de Klerk, Alex Kiers, Milan, Squeens, Stuiven en Teuns. Dus ja, dat is een topteam. Mee, ja, nou, ja. En dus ook nog Squeens erbij. Hè. Die hadden ze dus afgelopen week niet in Gent-Wevergem. Dus ja, die hebben echt wel echt een heel goed team. En zeker omdat ze ook nog heel veel van de jongens hebben die ook nog echt goed kunnen sprinten. Zoals Teuns en Milan en Kiers is heel vaak aantrekker. Ja, Pedersen natuurlijk ook. Dat zijn jongens die zo goed kunnen positioneren. Die kunnen dat in massasprints. En ja, de aanloop naar de Taaienberg of naar de Kemmel zoals van de week, dat is gewoon een soort halve massasprint. Het is niet voor niks dat die gasten dan met 5 man vooraan zitten. Dus die gaan echt een enorme rol spelen. Daar hebben we het zo meteen nog even over.
Ja.
Movistar met Lascano en Ivan Garcia Cortina. De vriend van Wout Poels.
Ik had hem al op een lijstje staan. Ja, komt ze ook nog wel. Ik zal hem niet vergeten.
DSM met Degenkolf en Eekhoff. Degenkolf en Eekhoff. Ja, we gaan normaal gesproken tekort komen. Jaico met Matthews. Waarvan je elk jaar denkt, zou die een keer het echt kunnen in de Ronde van Vlaanderen?
Ja, waarschijnlijk
kan toch niet anders dat het een keer lukt. Dat hij echt een keer goed zit in de finale, maar toch elk jaar niet. UAE met Wellens, Morgado en Hirschi. Hebben we Israël met Nijlands en Teuns. Lotto Destiny niet met De Lee. Weer zijn we aardig uitgekleed dan als team. Kampenaert misschien. Uno X met Christophe. Abrahamsen. En dan hebben we nog Bingo. Q3, 6-5. Vlaanders en Tudor. Met Trentin, die van de week ook echt wel goed reed.
Ja.
Maar als je kijkt even naar... Ja, bij welke ploegen ligt de sleutel in de koers? Dan is dat... Ja, eigenlijk maar bij 3 ploegen. En dan is het Alpecin, Visma en Trek. En dan gaat de rest... Gaat natuurlijk proberen, zo'n Sudal-Quickstep gaat echt wel proberen om dit keer wel een stempel op de koers te drukken. Maar als je ziet naar hoe dit hele voorjaar verloopt, is het meest logische dat het tactisch zal gaan om Alpecin tegen Visma en tegen Trek.
Ja, en als je kijkt naar Soudal Quickstep, ja, alles kan natuurlijk, maar die komen op papier natuurlijk al tekort. Als je kijkt hoe dat voorjaar was, Alaphilippe, ja, rijdt gewoon niet goed. Askren eigenlijk ook niet heel zichtbaar, Lampaard niet, Moscon niet. Ja, dat wordt een moeilijk verhaal. Hoe wint Pedersen Vlaanderen?
Ja, doordat ze heel vroeg in de koers een move maken waar Alpecin niet bij zit en Van der Poel er achteraan wordt gedwongen om te rijden. En dat Pedersen op de bagagedrager weer Van der Poel mee kan en ergens tussen twee klimmetjes kan ontsnappen, net over het laatste klimmetje heen komt en dan Van der Poel verslaat in de sprint. Of een heel alternatief scenario, dat Van der Poel iets tegenkomt. En dan is Pedersen ineens... er zijn er ineens niet heel veel renners die hem zomaar eraf rijden op een klimmetje.
Nee.
En dat kan natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, we hebben het nu de hele tijd over dat Van der Poel de grote favoriet is. Maar voor hetzelfde geld is hij, komt hij iets tegen, rijdt hij lek, valt hij, is hij niet lekker. Dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren. En ja, dat hebben we de laatste jaren bij hem op zich niet heel vaak zien gebeuren. Maar als hem iets overkomt, dan staan jongens als Pedersen wel echt meteen klaar. Zie Harrogate, het WK, Van der Poel, Hoornklop, Pedersen wint de koers.
Ja. Heeft Van der Poel met Alpecin de Koenig een ploeg die iets kan repareren?
Op zich wel. En ik denk ook dat voor Van der Poel niet per se een nadeel is dat er twee andere blokken zijn. Want als het maar één blok was waar hij tegen rijdt, zoals eigenlijk Gent-Wevergem was het Van der Poel tegen Trek. En ging hij die wedstrijd ook aan en verloor hij hem. En toen deed Visma eigenlijk niet echt mee in de koers. Reden ze vooral achteraan voor Kooi en reden ze ook met een totaal andere opstelling. Maar ik denk dat het voor Van der Poel best wel eens gunstig zou kunnen zijn dat er twee andere blokken zijn. Net als dat het vorig jaar best wel gunstig was. In eerste instantie dat Pogacar ook meedeed. Want toen misten Van der Poel en Pogacar eigenlijk de slag en hun ploegen. En reed UAE mede het gat dicht. En dat ga je nu natuurlijk ook zien. Want Visma en Trek gaan een vergelijkbare tactiek hebben. Die gaan allebei proberen om vroeg in de koers een move te maken waardoor Alpecin in de verdediging wordt gedrukt. Dus goede renners vooruit hebben. Dus ik verwacht eigenlijk dat het, er zal heus wel ergens in het begin van de koers een vroege vlucht vertrekken. Maar dat zal heel lang duren en daar zullen hele goede renners al bij zitten. Omdat iedereen erin wil zitten. Kijk, wij hebben het nu de hele tijd over Trek en Visma die al in een vroeg stadium goede renners naar voren willen schuiven. Maar andere ploegen moeten daar ook weer op anticiperen. Dus stel je bent een... zeg maar wat, Edvald Boasson-Hagen of zo. Hoe ga jij nog impact maken op de koers? Als je wacht, ben je gewoon de lul.
Ja.
En als je een klein beetje wacht, ben je ook al de lul. Dus dat soort renners gaan... Dat zijn gewoon al renners die gewoon nu al gaan nadenken. Waarom zit ik eigenlijk gewoon dan niet gewoon als ze meteen gaan? Ja, dan zit ik wel mee. Er gaan niet meer ploegen, renners van hele kleine ploegen alleen maar bij zitten in de vroege vlucht. En dat zien we al een paar jaar. En dat gaat dit jaar helemaal zo zijn. Zeker met veel wind en als het nerveus is. Gaan er niet veel achterin het peloton zitten te kleppen.
Geen tijd. Eén keer passen en snel door. Ja.
Weet je nog wat er vorig jaar gebeurde? Of 2 jaar geleden? Toen Van der Poel in het begin echt alleen maar zat te kleppen achterin. En de laatste wiel reed en dat er een gat viel. En dat ze toen echt 2 of 3 man hebben moeten opofferen om kilometers lang te achtervolgen.
Ja, dat was 2 jaar geleden. Hè? Ja.
Ja. Zat hij echt een tuk in het begin.
Ja.
En zeker als er een beetje wind staat en als het dus zo hard gaat, dan kan je dat eigenlijk ook niet riskeren. En die renners heeft hij in de finale ook gewoon te veel nodig. Of misschien wel al ver voor de finale, want de finale gaat heel vroeg ontbranden. Dus ik verwacht eigenlijk dat het meteen echt keihard gaat. En dat er als er een groep wegrijdt, dan gaat het lang duren en dan rijden er echt gewoon al heel goede renners weg. En dan is het eigenlijk al begonnen meteen. Dan ga je meteen al krijgen dat de ploeg van de Poel misschien al zal moeten rijden. En als bijvoorbeeld er eentje mee zit van Trek, maar niet één van Visma, dan zal Visma ook mee gaan rijden, vaak. En andersom. Dus dat kan wel voor Van der Poel kan het wel een voordeel zijn, eerlijk gezegd, dat er 2 blokken zijn. Ik zou ik hem als liever tegen 2 blokken rijden dan tegen 1 blok.
Ja, dan kan hij nog ergens, heeft hij de mogelijkheid om op een bagagedrager te gaan zitten.
Nou ja, dan is er gewoon nog een ploeg die renners vooruit wil hebben. En dan betekent dat er gewoon ja, dat die ploegen de hele tijd ook op elkaar gaan reageren. En als er eentje niet bij zit, dan gaat die andere ploeg meteen. Alleen hij kan niet, als je dan echt de slag mist en er zit er één van Trek en één van Visma, allebei een goede renner mee, dan ben je natuurlijk wel dubbel nul.
Ja. Maar ja, dan zou Philipsen misschien wel heel vroeg uit de hok moeten komen.
Nou, dat zou goed kunnen, ja. Dat ze Philipsen dat ze bijvoorbeeld tegen Craig Anderson zeggen, je moet vooral gaten dichtrijden en niet per se meezitten. En dat ze tegen Philipsen, omdat hij best wel snel is, ik denk best wel goed kan meespringen op zich, dat hij ook echt nog een gaatje kan dichtrijden, dicht kan poeven. Dat tegen hem eerder wordt gezegd, ja, als Stuyven al heel vroeg vertrekt met Van Baarle of zo, en Mathieu zit niet mee, dan moet jij meteen meezitten.
Ja.
En dan bijvoorbeeld niet rijden.
In welke mate moet Van der Poel het initiatief nemen?
Ik denk dat hij dat heel fijn vindt. Ik denk dat hij daar niet lang mee gaat wachten.
Nee, hij doet er dus ook verstandig aan.
Ja, zeker ook met deze wind. Als het des te zwaarder is en als groepen sneller uit elkaar vallen. Ja, ik denk niet dat hij super lang gaat wachten. Ik denk niet dat hij dat risico ook wil nemen. Want elke keer ook in Gent-Wevergem, wat hij heeft gezien is, hij wil gewoon vermijden dat hij tegen overtallen komt te staan. Dus als hij selecties kan doorvoeren waardoor er gewoon minder renners vooraan zitten, dan denk ik dat ze dat heel snel gaan doen. En misschien ook wel met de ploeg al, hè. Als ze die kans hebben dat ze al vroeg in de wedstrijd, dat ze goede renners op kop gaan zetten, gewoon om gewoon meteen selectie te maken en er meteen vanaf te zijn eigenlijk, dat er ploegen zitten met 5, 6, 7 mannen mee. Dus op het moment dat ze kunnen uitdunnen, zullen ze denk ik doen. De tactiek eigenlijk voor Alpecin is vrij simpel. Zorgen dat Van der Poel zo ver mogelijk in de wedstrijd wordt gebracht in een positie waarin hij zelf het initiatief kan nemen.
Ja.
En ja, de tactiek van Trek en van Visma is precies het tegenovergestelde. Zorgen dat Van der Poel, dat ze al weg zijn voordat Van der Poel het initiatief neemt.
Kortom, het draait weer om Van der Poel.
Ja, maar dat is dat zeggen we heel vaak. En dat zal deze Ronde van Vlaanderen zeker niet anders zijn. En ik ben wel echt benieuwd bijvoorbeeld naar wat Van Aert doet. In de E3 was hij degene die Van der Poel eigenlijk het meeste kon volgen. Die het dichtst bij het niveau van der Poel zat. Ik ben wel echt benieuwd of hij op dezelfde manier gaat koersen als in E3. Dus dat hij zich vastbijt in het wiel van der Poel en eigenlijk zelf verder zo defensief mogelijk koerst. En hoopt dat zijn ploeggenoten eigenlijk Van der Poel het meeste onder druk kunnen zetten. Nou ja, zoals Trek het deed in Gent-Wevergem. Dus daar zal er bijvoorbeeld een belangrijke rol zijn weggelegd voor Jurgensen. Ja, als ze het voor elkaar krijgen om die op een tussenstuk in de finale, of ook al is het al op 80 kilometer van de streep, als Jurgensen wegrijdt.
Dat is ook al finale. Ja.
Dat is nu ook al finale. Ja, ik bedoel echt met finale misschien wel echt wel de laatste 80 kilometer. Misschien wel de laatste 100 kilometer.
Ja, toch? Ja.
Ik bedoel zeker niet de laatste 30, 40 kilometer, want dan ik denk dat het dan al echt al een flinke plooi ligt, eerlijk gezegd. Maar als ze het voor elkaar krijgen om Jurgensen dan bijvoorbeeld in een groep vooruit te hebben, dan dat is voor Visma het ideale scenario. Maar zo praten ze natuurlijk bij Alpecin ook, hè. Dat weten ze natuurlijk ook. Ze hebben geen zin om achter Jurgensen aan te rijden. Dus dan krijg je, ze gaan natuurlijk gewoon een soort koppeltjes maken van die mag je niet laten rijden. En als die gaat, dan moet jij meezitten. En ja, weet je, als Affini gaat, dan zullen ze nog denken, nou ja, prima. Als Stradnik gaat, dan zullen ze al denken,
Ja, oeps.
Ja, Benoot, ja, geen idee, wat doe je ermee? Ja, hij is gevallen, maar ja, het is wel Thies Benoot. Ja, in principe gaan ze overal op reageren, denk ik.
Nou, hoe groot is de kans op een verrassing, noem ik het maar even? Type Benoot daadwerkelijk in winnende positie komt. Want dat zie je natuurlijk ook niet meer zo vaak.
Nee. Ja, in de Ronde van Vlaanderen, als je kijkt naar de laatste Ronde van Vlaanderen, zijn die momenten er bijna niet geweest. Hoeveel momenten zijn er geweest dat er een verrassing plaatsvond of bijna een verrassing? Dan moet je echt terug naar Bertiol, denk ik. Dat is 2019 en dat was echt een verrassing. Toen, al kon je in koers wel zeggen dat Bertiol daar wel, ik wil niet zeggen de sterkste, want Van der Poel reed toen in zijn eentje van groep naar groep terug. En als je die editie gaat terugkijken, dan denk ik dat ze die later ook wel eens een keer, als ze die met hem hebben geanalyseerd, dat ze ook wel echt hebben laten zien aan hem dat hij die wedstrijd ook had kunnen winnen. Want op de laatste keer Paterberg begint hij daar bijvoorbeeld als laatste. Omdat hij denkt, ik heb al zo ver teruggereden en Betty Jol is al weg. Ja, maar ik zie het wel. En dan komt hij boven, komt hij als eerste boven. Dan rijdt hij dus de hele groep voorbij en heeft hij een voorsprong. Als hij daar gewoon in tweede of derde positie begint, rijdt hij weg. En heeft hij nog de kans om naar Betty Jol toe te rijden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een soort van onervarenheid was in 2019. Als zijn eerste ronde van Vlaanderen van de Poel, maar die had hij ook al kunnen winnen. Ja. En dat overkomt hem niet meer. Dat soort, ja, naïeve bijna. Of speelvogelachtige. Een beetje achterin hangen en het maar zin. Maar ja, nou, momenten dat hij echt uitstaat. Dat gebeurt hem dus een paar jaar geleden dus nog helemaal in het begin van de wedstrijd. Maar in de finales van de koersen van de afgelopen jaren gebeurt hem dat nooit meer. Hij zit overal van voren.
Dat is er wel uit, ja.
Hij zit overal, draait hij als eerste op. Hij zit overal meteen druk op de rest. En ja, dat was het interessante aan Gent-Wevergem. Dat Pedersen trekdruk op hem kon zetten. En dat Pedersen ook op de Camel hem echt kon laten afzien. En dat zien we verder bijna nooit. Dus als Van der Poel goed is, dan wordt het voor de rest echt heel lastig in deze Ronde van Vlaanderen. En dan ligt het er heel erg aan. Hoe goed is Trek in de breedte? Krijgen ze het voor elkaar om Van der Poel onder druk te zetten? En hoe zijn ze bij Visma? In hoeverre kunnen ze de ziekenboeg oplossen in de laatste paar dagen voor de ronde? En hoe kunnen ze iedereen oplappen? Dan wordt het echt strijd. Als die twee ploegen echt goed zijn en echt goed in de koers kunnen komen.
Heerlijk. Heerlijk, 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 heerlijk. De bespiegelingen vooraf. Waar staan wij eigenlijk?
Wij staan bovenop de Koppenberg.
Is het gelukt?
Zie.
Lekker. Lekker, Thijs. We mogen weer de bus parkeren.
Op het mooiste stukje van het parcours, vind ik misschien wel.
Ja, misschien wel, ja. Ik denk wel dat het leuk is om een klein stukje verder naar beneden te lopen dit jaar.
Maar ze gaan zo lekker langzaam waar wij staan.
Ja, dat is wel waar. Ze zijn zo ongelooflijk uitgewrongen.
Ja. Ja, ik vind dat heerlijk. Ze rijden misschien 12, 13, 14 per uur zo. Het stuk waar wij meestal staan.
Dat vind jij mooi, hè? Hoe langzamer de prof, hoe beter.
Ja, ik vind dat mooi. Dan kan je echt rustig kijken. Dan kan je rustig even aanmoedigen. En dan hoor je het getik van de versnellingen. En het geheig. Of er nog ergens een remmetje aanloopt en zo. Je kan alles horen. Vind ik heel mooi op dat punt.
Dat is waar, ja. Dat hoor je minder goed als je 50, 100 meter naar beneden loopt.
Ja.
Tot zover toch? De voorbeschouwing. Wil ik nog even naar Wout Poels. Die in zijn eigen podcast samen met Dylan van Baarle en Marijn Abbenhuis in koers even vertelde dat hij een klap op zijn spreekwoordelijke kanus had gehad tijdens de koers.
Ja. Ik vind het wel goed dat hij een klacht heeft ingediend, eerlijk gezegd.
Ja, schets even de situatie.
Ja, wat Poels vertelde dat hij aan het positioneren was voor een afdaling. In een van de laatste ritten van de Ronde van Catalonië. En dat Ivan Corsi Cortina naast hem kwam. En blijkbaar het vervelend vond dat hij er reed. Of dat hij ergens dat hij moest knokken voor zijn plekje. En die gaf Poels dus een beuk op zijn bovenarm. Nogal hard.
Ja, en die zei, deed pijn, zei hij.
Ja, en zei er iets bij dat hij dat altijd deed. En hij had eerder in de koers al een akkefietje gehad met Quintana. Die staat in het peloton wel erg bekend als een hele vervelende kerel. Omdat hij zich overal tussen wringt met zijn kleine stuurtje. Dat hij overal tussen miept. Maar goed, ik vind, kijk, slaan is echt gewoon dus echt totaal debiel. Ik vind wel goed dat Poels ook er durft te uiten. Dus dat hij er iets in de podcast over zegt. En dat hij het heeft aangekaart bij de UCI en de CPA. Omdat ik wel vind dat renners ook wel echt elkaar zouden moeten corrigeren. En dat is wel een tijd weg geweest. Of er is een tijd niet geweest. Misschien was het wel een hele tijd. Was het wel ook al een heel lang geleden dat het überhaupt gebeurde. Maar ik vind dat wel eerlijk gezegd wel goed. En ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld. Heb je Pascal Akkerman een tijdje geleden gezien in Nokere Koersen? Die een enorme valpartij veroorzaakte. die is ook, zijn ook renners die ook een klacht tegen hem hebben ingediend. Ik vind dat wel goed. Ik zie dat wel graag, eerlijk gezegd, dat renners elkaar ook een beetje corrigeren. Want we kunnen natuurlijk wel heel vaak hebben over parcoursen die gevaarlijk zijn, organisatoren die belachelijke dingen doen en motoren, weet ik wat dat allemaal. Maar de helft van de valpartijen wordt veroorzaakt door renners zelf. En de gevaarlijke situaties worden dus de helft van de tijd ook veroorzaakt door de renners zelf.
Ja.
Dus ik vind het wel goed dat Poels dat doet, eerlijk gezegd. En dat ja.
Met het indienen van een klacht zet je het wel op scherp, hè? Als je het over het zelfcorrigerend vermogen van een peloton hebt, is het natuurlijk onder elkaar misschien ook te regelen. Maar dat punt is hier voorbij. Dus.
Ja, maar wat ga je dan onder elkaar regelen? Ga je hem een klap teruggeven?
Nee, ja, ik hoef hier niet de managementcursus te herhalen, maar... Ja, zelfcorrigerend vermogen heeft natuurlijk wel in zich dat je de ene renner de andere renner laat confronteren. En hem daarop aanspreekt. En dat anderen hem daar ook op aanspreken.
Maar dat is misschien gezinstherapie voor je.
Ja, nee, absoluut niet. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik precies niet, inderdaad. Maar, nou ja, klachten indienen. Het is wel een scherp middel. En ik snap het ook wel. Ik ben het wel met je eens. Maar dat is wel natuurlijk wat het is.
Ik geloof niet zo in het zelfcorrigerend vermogen van grote groepen.
Nee?
Dus misschien... Nee, ja. Kijk naar grote groepen. Als er geen regels zijn en ze moeten elkaar echt corrigeren zonder dat er een instituut of een partij is die erboven hangt en die het afdwingt. Of het nou bankiers zijn. Of mensen op een snelweg als er geen regels zijn. Of... mensen die belasting moeten aangeven als er geen partij is die dat afdwingt.
Ja, dan is er geen zelfcorrigerend vermogen.
Kijk naar EPO in de jaren 90. Ja, ik geloof daar helemaal niet in dat er een zelfcorrigerend vermogen is, eerlijk gezegd. Als de groep groot genoeg is, dan voelt niemand zich meer echt gebonden aan de sociale regels of aan morele regels, volgens mij. In ieder geval niemand, heel veel niet. En dan wordt het zo'n kritieke massa dat het helemaal uit de hand loopt. Dus ik denk dat je absoluut wel een scheidsrechter moet hebben, of een overheid, of in ieder geval een partij die er boven hangt en die regels stelt en die toezicht houdt.
En handhaaft. Dus,
ja. En handhaaft. Dus ja, als Poels die klachten indient en blijkbaar er waren er andere renners die voor als getuigen of weet ik wat, want de UCI heeft een boete uitgedeeld. Ja, ik vind het eerlijk gezegd wel goed dat zo gaat.
Ja, ja, de boete van de UCI en de aftrek van punten, ja. dat vond hij niet genoeg ook.
Dat snap ik wel.
Ja.
Snap ik ook wel.
Dan kom je er te makkelijk mee weg. Ja.
Dan zou ik meer inzicht moeten hebben in die tuchtzaak. Ik neem aan dat de UCI dan ook aan andere renners hebben gevraagd. Of misschien wel aan Cortina zelf. Van, heb je dat gedaan? Misschien heeft hij wel gezegd, ja, heb ik gedaan. En het was niet zo hard, of weet ik veel wat. Ik weet niet, daar heb ik geen inzicht in. Dus
nee.
Ik kan me voor vanuit Poels dat voorstellen, als hij dat zo heeft meegemaakt, dat hij zegt, ja, dat was te weinig. Maar wij als buitenstaanders, die niet die situatie op tv hebben gezien, nog daar renners verder over hebben gesproken, ja, kun je niet zeggen dat hij uit koers had moeten worden genomen, of dat hij een schorsing zou moeten krijgen, als we niet precies weten wat de omstandigheden van de zaak waren.
Maar samenvattend, een goede zet dus, wat jou betreft, om die klacht in te dienen.
Ja, maar dus ook die klas van klacht tegen Akkerman, die gewoon daar een idiote move maakt in de laatste kilometer en ook de koersen. Ja, laat dat in godsnaam, laat renners dat doen. Laat ze ook elkaar aanspreken. En als dat niet direct gaat, doe dat dan via een toezichthouder, zoals die zie. Ik juich er wel toe, eerlijk gezegd.
Helder, helder, helder. Slotwoord?
Zin in.
Mooi zo. Spreek je later.
Yo.
U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers. Dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt dat het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen.
Er zit echt nog wel een onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.